Thank you. Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk. En vanavond hoopt dominee M.C. Schreur uit Oudorp om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. En tijdens deze dienst, en dat is dan om 3:00. Zondag 20 februari hopen voor te gaan. 'S morgens om 10:00 proponent J.J. van der Meulen uit Genemuiden in CCK 2. En let op, 'smiddags om 3:00 dominee T.J. Lucas in de Westerkerk. Tijdens deze dienst zullen de verkozen ambtsdragers worden bevestigd in een ambt. De diaconiecollecte van vorige week voor het werk van dominee Kleinbloesem via de Gereformeerde Zendingsbond heeft inclusief de giften per bank 307,65 euro opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Aanstaande vrijdagavond, 18 februari, is er weer een jeugdavond van 16 min in de unit bij de Westerkerk en we hopen dan om 6:30 te beginnen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 146, het derde vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven. En om uw gunst en waarheid samen uw grote naam eerbiedig loven. We gaan samen zingen, gemeente, uit psalm 138, daarvan de versen 1 en 4. Psalm 138, vers 1 en 4. Gemeente, luisteren wij nu naar de wet des Heren, die de Heere aan zijn volk Israël gegeven heeft, maar door de Heere Jezus ook doorgegeven is aan de kerk van het Nieuwe Testament. En ons amen daarop zij van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euvel daan. Hebt gij in gunst vergeven. Hoort dan nu eerst de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. En hij heeft toegesproken: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, ik open u het woord van de Heere God van morgen in het Nieuwe Testament, in de eerste algemene brief van de apostel Johannes, 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 1 Johannes 2, vers 2. En het heilig woord van de Heere luidt daar aldus. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was, en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons, mijn kinderkens. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de zonde, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, u moet één bladzijde van de Bijbel openslaan om de tekst voor de preek te vinden, namelijk in het derde hoofdstuk en daarvan het 20ste vers. 1 Johannes 3, vers 20. En daar luidt het woord van de Heere, want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en hij kent alle dingen. Tot zover ook de tekstlezing. Gemeente, wij zoeken nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed, en in onze voorbeden willen wij gedenken, ik heb dat met de kerkenraad overlegd. Wij denken in onze tijd wel eens dat de vervolging van de christenen alleen plaatsvindt in China en in Noord-Korea, maar het komt steeds dichterbij. U hebt misschien wel eens gelezen in het AD van mevrouw Resenen, een politica, een christenpolitica in Finland, die nog opkomt voor de waarheid. En morgen wordt zij voor de rechtbank gebracht, want ze wordt veroordeeld omdat ze de Bijbel voor waar aanneemt. En dat doet het overgrote deel in Finland niet meer. Die noemen het eerder een sprookje dan het woord van God. Morgen wordt ook, of van de week wordt dominee Kort in de rechtbank gebracht, ook vanwege hetzelfde feit. Hij komt uit op voor de waarheid, maar die wordt niet meer geaccepteerd. En we denken ook aan dominee Latzel in Bremen, in Duitsland, niet eens zo ver weg, die ook misschien wel uit zijn ambt gezet wordt, omdat hij uitkomt voor de waarheid van het woord. We willen deze drie in het bijzonder vanmorgen ook in onze voorbeden gedenken. Laten wij samen bidden. O grootmachtige en heilige God in de hemel, u woont zo hoog, Heere, zo oneindig hoog. Maar nu is dit het wonder van uw genade, dat u ons ziet hier beneden. Heere, dat kunnen wij niet begrijpen. Dat kunnen wij alleen maar geloven. En dan geloven wij, Heere, dat overal op aard, waar ook vanmorgen handen gevouwen worden en ogen gesloten worden, u een hoorder der gebeden bent. Dat is een wonder van uw genade, Heere. Want u had zich ook van ons allemaal kunnen afwenden. We hebben zo net immers gestaan voor de spiegel van uw heilige wet. En Heere, die spreekt ons schuldig voor uw aangezicht. Want zelfs wie één van zijn geboden overtreden heeft, overtreedt de ganse wet. Heere, dat betekent voor ons dat wij schuldig staan voor uw heilig aangezicht, tenzij wij met onze schuld, met onze zonden en ongerechtigheden gekomen zijn bij die kruisheuvel Golgotha. Opdat wij daar onze zonden en ongerechtigheden van het verleden en van het heden daar kwijt zouden raken. Aan de voet van het kruis kwijt zouden raken bij de Heere Jezus die nu als de verhoogde middelaar is gezeten aan uw rechterhand. En van wie wij lezen in uw woord dat hij voor ons bidt. O Heer, dat is een wonder van uw genade. Dat is voor ons niet uit te jubelen. Dat u zo groot bent in uw zondaarsliefde. En Heere, zo bracht u ons ook vanmorgen hier. In dit huis. Opdat wij zouden horen wat tot onze zaligheid dient. Heere, want daar gaat het toch om. Wij zijn geboren om uw naam groot te maken. Om uw naam te verheerlijken. En u weet, Heere, wat er van terecht gekomen is. O Heere, wij zijn die lofzang verloren in het paradijs. Maar nu wilt gij die lofzang opnieuw geven in onze harten. En daarbij maakt u ook gebruik van de verkondiging van uw woord. En zo bidden wij u vanmorgen, Heere, of u met uw heilige geest bij ons wil zijn. Want het is immers die geest die onze harten wilt opheffen tot u die in de hemel zit. Die ons oog wil geven en oor wil geven voor die gezegende borg en middelaar. Heere, geef ons dan ook samen een goede en een gezegende uren die uit mag lopen op die eer en verheerlijking van uw heilige naam, dat jongeren en ouderen mogen erkennen, uit mij niets goeds in der eeuwigheid, maar in de Heere Jezus is er redding en heil. Hoe klein en jong ik ook ben, hoe oud ik ook vandaag ben. Heren, in de dienst der voorbeden gedenken wij deze gemeente. We danken u dat volgende week ook weer een aantal broeders mogen worden bevestigd in het ambt. Heren, daar zien wij toch ook uw wondere hand in, waarmee u bewogen bent over dit deel van uw wijngaard. Heren, gedenkt u de kerkraad. En de dienaar van het woord en de zijnen, geef hen liefde tot uw woord, liefde tot uw dienst, liefde tot de gemeente. Heren, wij komen u bidden of u met allen wil zijn die ziek zijn, die in quarantaine zich bevinden. U kent ze ook allebei namen, die wellicht bij ons verbonden zijn of verbonden worden. Heren, wilt u zich over hen ontfermen en ook hen een zegen bereiden deze morgen. Heere God, wij willen ook de namen noemen van 3 kinderen van u. Wij denken aan mevrouw Reesenen in Finland. Heere, zij komt op voor de waarheid van uw woord. En omdat ze de Bijbel in de hand heeft als ze spreekt in de vergaderingen, dan wordt dat haar kwalijk genomen. En ze zal moeten verschijnen voor de rechtbank en waarschijnlijk een veroordeling horen. Heere, wil met deze politica gaan, deze christin in Finland. Wij dragen dominee Kort op aan de troon van uw genade, die ook van de week voor de rechtbank zal moeten verschijnen, omdat hij met uw woord komt. En dat hele woord. En dat mag niet meer. Heere, ga met hem mee. Want u bent de beste advocaat die er maar bestaat. Wilt u ook zijn met dominee Latzel in Bremen. Een jonge man nog. Die ook komt, uitkomt voor uw woord. In een kerk waar uw woord zo arm geworden is. O Heere, gedenk ook hem, want ook hij wacht een veroordeling. Heere, wij bidden zo vaak voor de kerk in de vervolging zo ver weg, maar het komt zo dichtbij. Maar Heere, op ons smeekgebed kunt u grote wonderen doen. Ook voor deze 3 kinderen van u. Ontferm u over hen en ga met hen mee naar de rechtbank. En wil de harten van de rechters nog wenden naar u toe. Heere God, wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u voor allen die over ons gesteld zijn, landelijk, provinciaal en ook plaatselijk. Wij bidden u voor onze eerbiedigde koning en koningin. Ach Heere, breng ze nog op de knieën. Voor u de koning der koningen, opdat ook in hun leven mag gebeuren wat zo nodig is. Heere, hoort u ons gebed. Aanvaard onze dank voor al uw zegeningen en dat alleen uit genade om Christus willen. Amen. Gemeente, voordat wij gaan luisteren naar de preek, gaan wij eerst nog zingen uit Psalm 139 en daarvan het eerste vers. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het laatste vers, doorgrond mijn kennenhart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, daarvan de versen 1 en 14. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Gemeente, als ik de inhoud van de brieven van de apostel Johannes zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen, in deze brieven komt het evangelie van de vergeving der zonden in al zijn heerlijkheid tot ons. En op zichzelf is dat natuurlijk niet bijzonder. Want het evangelie van de vergeving der zonden is de inhoud van heel de Bijbel. En dus ook van de brieven van Johannes. Deze brieven horen immers in de Bijbel thuis. Maar met deze opmerking, gemeente, zijn wij toch niet klaar. Ik zou u erop willen wijzen dat Johannes de prediking van het evangelie van de vergeving der zonden op een heel indringende wijze brengt. Dat hebben we zo pas samen gelezen en ik herhaal het met mijn eigen woorden. Wat wij gezien hebben met onze ogen en gehoord hebben met onze oren en getast hebben met deze onze beide handen, zegt Johannes, dat verkondigen wij u. En wat is dan die verkondiging? Wel, geen andere gemeente dan deze: het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt van alle zonden. Waarom zou de apostel Johannes dat nou zo zeggen? Waarom zegt hij dit? We hebben het gezien met onze ogen, gehoord met onze oren en getast met onze handen. Zou het niet hierom zijn dat de apostel Johannes zichzelf en zijn medeluisteraars van toen en van nu, dat hij dus ook ons zo goed kent en wist dat wij zouden gekend zijn? Want hij weet heel goed hoe twijfelziek wij zijn. Zijn we dat niet, zegt u? Ik twijfel nooit. Mag ik jou dan eens een vraag stellen vanmorgen? Gelooft u dat het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt van alle zonden, gemeente? U zegt wellicht, ja, dat geloven we. Natuurlijk geloven we dat, anders zouden wij immers niet christelijk, niet gereformeerd zijn. Goed, maar dan nog een vraag. Gelooft u, geloof jij, dat het bloed van de Heere Jezus u, jou, gereinigd heeft van al uw zonden? Dat het dus voor ons persoonlijk geldt. Dat we verlost zijn en dat niets ons meer scheiden kan van de liefde van Christus. Gelooft u dat echt? En leeft u overeenkomstig dat geloof? Nou, het zou mij niet verwonderen dat er ons onder ons zijn die nu zeggen, ja, toch, dominee, dat zou ik nou best graag willen geloven. Maar helaas sta ik vaak zo heel ver van deze zekerheid weg. Wij stemmen zo gemakkelijk toe dat het bloed van de Heere Jezus in het algemeen beschouwd reinigt van alle zonden. Maar wat is de persoonlijke toe-eigening daarvan een moeilijke zaak. En daarom komt het hart van zo velen van ons niet tot rust. En als dat nou van u, als dat vanmorgen nou van jou geldt, jonge meisje, dan heeft Johannes een boodschap voor ons. Nee, de Heere God heeft een boodschap voor ons. Een boodschap waaraan niet getwijfeld mag worden. namelijk dat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. En als je dat nou niet gelooft, persoonlijk gelooft, dan komt uw hart nooit tot rust. En die rust, die kunnen we echt niet missen, gemeente. Die hebben we meer nodig dan ons dagelijks brood. En nou sta ik al midden in de tekst van vanmorgen. Het gaat namelijk om de geruststelling van ons hart. Van ons hart. Wat is dat eigenlijk? Als Johannes spreekt van ons hart. Wat is dat? Is dat dat geweldig belangrijke orgaan dat in onze borst klopt? Of is het meer dan dat? Wij zijn vanmorgen begonnen met samen te zingen van Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Met mijn ganse hart. Wie dat nou echt heeft meegezongen, die heeft dat niet alleen maar gezongen met zijn lippen, maar met heel zijn leven, heel zijn bestaan. Want dat hart waar het over gaat in onze tekst, dat is nou het centrum, de kern van ons leven. Dat hart, dat zijn we zelf. Dat ben ik met alles wat in mij is. Als hier dus staat, want indien ons hart ons veroordeelt, betekent dat dat ik mezelf met al wat in mij is veroordeel. Dat ik mezelf schuldig verklaar en dus het vonnis moet vellen over mijn eigen leven. Nou, dat is een geweldige opgave hoor, gemeente. Dat veroordelen van onszelf. En dat te doen met je hart. Nee, dat is heus niet zo gemakkelijk en zeker niet vanzelfsprekend. Ik weet wel dat het vrij eenvoudig is onszelf met onze woorden te veroordelen. Daar zijn mensen die dat met gloedvolle bewoordingen kunnen zeggen over hun eigen doemwaardigheid ten opzichte van de Heer. En ik wil daar geen kwaad van zeggen, begrijpt u me goed. Want ik meen dat de Bijbel wil dat we dat kunnen doen. Alleen de Bijbel wil dat we dat niet alleen maar met woorden doen, maar met ons hart. En het gevaar is zo groot dat het een woordenspel blijft waar ons hart niet aan te pas komt. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Wij hebben het met onszelf over het algemeen nog tamelijk goed getroffen. En als een ander ons beschuldigt, och, dan springen we meteen in de afweerhouding. En onszelf gaan veroordelen, nee, niet met woorden alleen, maar met ons hart. Dat is net met, dat is met alles wat er in ons is, nee. Dat is zo vanzelfsprekend niet. Dat is een uiterst zware opgave. Waaraan we niet verantwoorden kunnen uit en van onszelf. Weet u wat wel gemakkelijker is? En waaraan wij ons allen telkens weer bezondigen. Dat is het veroordelen van een ander. O, wat doen we daar vaak graag aan mee. Want ziet u, hoe meer ik een ander naar beneden druk, op hoe hoger voetstuk ik mezelf ga zetten. Dat u, dat jij daaraan niet meedoet, ik hoop het van harte. Dan heeft u heel veel genade van de Heere ontvangen. Want de praktijk van het dagelijks leven wijst helaas vaak in een andere richting. Het komt helaas nog wel eens voor dat een lid van de gemeente in zonde valt. Dat wil zeggen dat hij of zij in een, wat wij noemen, ernstige openbare zonde valt. Oh, wat wordt er dan over gepraat? Dan komen we bij elkaar en zeggen, heb je het al gehoord van die en die? En dan worden zijn of haar zonde breed uitgemeten. Daar kunnen hele avonden mee volgepraat worden. En dat is toch zo door en door zondig en verkeerd, gemeente, als we dat doen. Laat ik maar eens een voorbeeld nemen uit de Bijbel. U kent de bekende geschiedenis wel van die overspelige vrouw. Nee, ik zeg het niet goed, het is de geschiedenis van de Farizeeën, die een overspelige vrouw tot de Heere Jezus brachten. Het was nog vroeg in de morgen en Jezus leerde in de tempel. Ik stel me zo voor dat het Sabbat was. We zouden zeggen dat het zondagmorgen was en de mensen naar de kerk gingen. Ja, dat was kerk, want Jezus leerde daar. En waar hij leert en leerde, daar is de kerk. Van alle kanten stroomden de mensen toe om de prediking van die rabbi van Nazareth te horen. De Farizeeën kwamen ook. Maar ze kwamen niet met een heilbegeerig hart, integendeel. Ze hadden slechts één doel. Namelijk om Jezus te vangen, om strikken voor zijn voeten te leggen, om iets te vinden op grond waarvan ze hem in staat van beschuldiging zouden kunnen stellen. Want Jezus ergerde hen. Zij, daarvoor waren zij Farizeeën, zij meenden dat ze door een stipte wetsbetrachting zalig konden worden. Maar Jezus noemde hen witgepleisterde graven en zei hun recht in het gezicht dat ze alleen behouden konden worden door het geloof in hem, in de verzoening die hij zou aanbrengen. En daarom zeiden ze, weg met die Jezus. En verder was de Heer Jezus ook nog een vriend van tollenaren en zondaren en ook dat ergerde hen. Want waren zij niet veel beter dan die slechtaards? Dus weg met Jezus. Ook konden ze maar iets vinden om hem aan te klagen. En zo gaan ze naar de kerk. En het geluk is met hen. Want op deze zondagmorgen voor kerktijd betrappen ze een vrouw op de daad van overspel. Dat daar een man bij betrokken is geweest, daar praten ze niet over. Nauwelijks hebben ze haar gezien of ze zeggen, haha, met deze vrouw zullen we Jezus vangen. Want de wet van Mozes zegt dat een vrouw die op overspel, op de daad van overspel betrapt wordt, gestenigd moet worden. Dat gebeurde in die tijd. En Jezus heeft de pretentie, zeiden die Farizeeën, dat hij de wet van Mozes vervult. Dus zal hij die vrouw moeten stenigen, althans haar tot steniging moeten overgeven. Ja, maar als hij dat doet, dan zet hij een streep door zijn eigen leven. Dan is hij immers niet meer een vriend van tollenaren en zondaren. En als hij die vrouw nou niet veroordeelt tot de steniging en deze vrouw in bescherming gaat nemen, wel dan is het duidelijk dat hij de wet van Mozes overtreedt. Die zegt immers ze moet gestenigd worden. Listig is de val opgezet. En vol zelfvertrouwen brengen ze die vrouw in de kerk tot vlak bij Jezus. Ze plaatst haar in het midden, staat er, zodat iedereen haar goed kan zien. En zeker van hun overwinning komen ze dan met de beschuldiging, meester, Ja, voor deze keer noemen ze de Heere Jezus zelfs meester. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt. Bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zo'n vrouw te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En gemeente, nou moeten wij allemaal, u, jij en ik, maar naast die fariseeën gaan staan. Want doen wij niet dikwijls hetzelfde met die man, die vrouw, die zich komt te ontgaan. Maar wat doet Jezus? Wel, hij doet niets. Ja, hij bukt zich neer en schrijft met zijn vinger op de grond. Ach, het is alsof de barmhartige hoge priester die mensen die zo gemakkelijk een ander veroordelen, nog gelegenheid tot bezinning, tot inkeer, tot bekering wil geven. O, maar de fariseeën die zijn zo zeker van hun zaak, dat ze ongeduldig worden. En Jezus aan zijn jas trekken en zeggen, meester, hoort u niet wat wij zeggen? Meester, wat zeg jij? En dan richt de Heer Jezus zich op, gemeente. En dan ziet hij al die fariseeën recht in de ogen. Nee, hij pleit die vrouw niet vrij. Maar hij spreekt als het ware over die vrouw heen tot haar aanklagers. En dan spreekt hij over de wet. Gij aanklagers, hanteert het zwaard van de wet tegen een zondige vrouw. Maar u vergeet dat hij of zij die dat zwaard van de wet hanteert uiterst gevaarlijk moet zijn. Want dat zwaard van de wet is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat snijdt naar alle kanten en treft iedere zondaar, iedere zondares. En wie dat zo gemakkelijk hanteert, waant zonder zonde te zijn. Maar dat is zelfbedrog. Zelf zult u vallen door het zwaard dat u wilt gebruiken tegen een ander. En pas als u zonder zonde bent, zult u tegen dat zwaard van de wet bestand zijn. Daarom, wie uwer zonder zonde is, werpen als eerste de steen naar haar. Zonder zonde? Nou, dat grijpt zelfs die fariseeën aan. Zonder zonde, dat weten ze ook zij, dat is toch niemand, dat is God alleen. En daar staat er dat die fariseeën door hun geweten overtuigd worden. Hun geweten klaagde hen aan. En ze vluchten de een na de ander. En Jezus staat straks met die zondares daar alleen. En redt haar. Hun geweten overtuigde hen. Is dat nou wat Johannes in onze tekst bedoelt als hij zegt dat ons hart ons moet veroordelen? Nee, gemeente, dat bedoelt Johannes zeker niet. Want een beschuldigend geweten is nog heel iets anders dan een veroordelend hart. Weet u waaruit dat blijkt? Nou, die fariseeën, van wie dat geweten hen overtuigde, dat geweten ging spreken, dat zij ook zondaars waren, zij vluchten weg van Jezus. Ze vluchten weg van de enige die hen redden kon. En daarmee geven ze het bewijs dat ze nog niet kennen de veroordeling van zichzelf, die Johannes bedoelt. En zo zijn er nog duizenden, misschien wel miljoenen mensen, gemeenten, binnen en buiten de kerk, die als je met ze praat, heus wel willen toestemmen. Dat het met hun leven niet in orde is. Hun geweten spreekt nog wel, gelukkig. Maar ze vluchten weg van Jezus. Ze komen niet tot het ware echte buigen voor hem. Ze kennen de schriftuurlijke bekering niet. En hoe komen we dan tot die echte veroordeling van onszelf, gemeente? Ach, ik weet maar één ding. Daartoe komen we nooit uit en van onszelf. Daartoe komen we alleen als de Heilige Geest die de Heer Jezus gestuurd heeft, ons te machtig wordt. En het licht van Gods woord zo in ons leven laat vallen, dat het ons aangrijpt en we op de knieën komen voor de Heer. Mag ik u daarvan ook nog een Bijbels voorbeeld geven? We kennen allemaal David, de man naar Gods hart. Maar ook de man die in zo'n zware zonde viel. En dan komt de profeet Nathan tot David en die zegt, mijn heer koning, ik zeg het een beetje met mijn eigen woorden, gij zij door God als rechter aangesteld. Nu, spreek recht. Onder ons volk is een verschrikkelijk ding gebeurd. Er was een rijk man die gasten kreeg en hij richtte een prachtig diner aan en de wijn fonkelde in de glazen, maar tenslotte had hij niet genoeg om zijn gasten voor te zetten. En toen zond hij zijn dienstknechten naar zijn arme buurman. En deze ontroofden ze het enige ooilam dat hij had. Wat moet er, o rechter, met die mens gebeuren? U weet, gemeente, misschien dat de wet van Mozes ook over deze dingen spreekt. Als iemand met geweld iets van een ander heeft geroofd, moet hij het vijfvoudig teruggeven. Maar David, en we zouden ook naast hem kunnen gaan staan vanmorgen, u, jij en ik. David neemt niet eens de moeite om de wet van Mozes te raadplegen. Hij weet het veel beter en is meteen met een oordeel klaar. Die man die dat gedaan heeft, dat is een kind des doods. Hij zal sterven en het vonnis zal vandaag nog worden voltrokken. Dan echter steekt Nathan zijn vinger uit. En verkondigt hij het woord van God tegen David. David, gij zijt die man. Gij hebt Uria gedood. Opdat u zijn vrouw Bathseba tot vrouw zou kunnen nemen. David, gij zijt een kind des doods. En hoe dat gaat, gemeente, dat weet ik niet. Maar hier past de Heilige Geest, die vrij machtig is, het woord van God toe in Davids hart. En hier gaat David zichzelf in zijn zonde en vervloeking zien. En hier komt hij tot die veroordeling van zichzelf. En dan werpt hij zich op de knieën voor een vergevend God. Want dan, als David uit Nathans mond de veroordeling van God heeft beluisterd, dan gaat hij Psalm 51 dichten. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Kijk, gemeente, tot de veroordeling van onszelf moeten wij allen komen, tot deze veroordeling. Daarzonder kunnen we niet. En daarom moeten we naar het woord van God luisteren. en het vooral ook ter harte nemen. En daarom hebben we de Heilige Geest zo nodig. Omdat Hij ons hart zou verlichten en dat woord van God zou toepassen in ons leven. En daarom moeten we tot de Heer Jezus vluchten, gemeente. Echt waar. Want alleen bij Hem wordt er rust gevonden. Dan kijken we niet meer naar anderen. Dan klagen we over onze eigen zonde. Daar hebben we meer dan genoeg aan. Dan hebben we aan onszelf genoeg en verstaan we iets van de psalm die zingt. Ik wou vluchten, maar ik kom nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Als we dan door Gods genade iets kennen, gemeente, van die veroordeling van onszelf, hè, wat dan? Als alles wat in ons is, heel ons hart ons veroordeelt. En wij onszelf bij de Heere moeten gaan aanklagen. Wat dan? Als alle hoop ons dan ontvallen is, waar willen we dan heen gaan? Ach, waar dan heen? Gemeente, ik bid u, gaat dan niet naar mensen. Want die kunnen u niet helpen. Die zullen geen redding kunnen bieden in uw zielennood. Zij zullen, als u naar hen toe gaat, mogelijk tot u zeggen, ach, trek het u toch niet zo aan. Kijk eens naar andere mensen. En die is die zich veel, veel erger aan toe dan u. Valt nog wel een beetje mee met die zonde waar ze tegenover worden nog over praten in de kerk. Maar het valt niet mee, gemeente. Mensen zijn zulke slechte vertroosters. U hebt echter met God te doen. En al zouden alle mensen ons vrijspreken. Als ons hart ons blijft veroordelen. Hè, en Satans vinger op ons gericht blijft. En we met God te doen hebben. Wat moet u dan doen? Ach, waar dan heen? Ik hoor iemand fluisterend zeggen, ach. Waar dan heen tot u alleen? Gij zult ons niet verstoten. Ja, maar vergis u niet. Denkt u toch in wie God is. We lazen straks dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Onze God is een verterend vuur. En wie van ons zal in het vuur van Gods heiligheid kunnen bestaan, vreselijk, zegt de Bijbel, is het immers te vallen in de handen van de levende God. Nou, dat wil Johannes ons terdege op het hart binden, want zo zegt hij, bedenk toch, dat indien ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij kent alle dingen van ons hart. Ja, God is meer dan ons hart. Nee, nee, vergist u niet, gemeente. Dat betekent niet dat God ons wel zal vrijspreken als ons hart ons veroordeelt. Dat betekent niet dat hij in deze zin meer dan ons hart is, dat hij ons in de armen van zijn liefde zou nemen als ons hart ons veroordeelt. Zo is God niet. Hij is niet die lieve Heere waar zoveel over spreken, maar hij is de wreker van het kwade. Wat dat betreft is God aan een leeuw en een beer gelijk die rondgaat om te verslinden. Als ons hart ons al veroordeelt, hoeveel te meer moet God ons dan niet veroordelen? Ons hart is geleerd arglistig meer dan enig ding. Die probeert altijd weer verontschuldigingen aan te voeren of motieven te vinden waardoor onze schuld kan worden verkleind. Maar God is meer dan ons hart. God marchandeert niet met de zonde. God noemt zonde eenvoudig zonde, overtreding van zijn heilige wet en daarom schuld. Die betaald moet worden. Ons hart is zo gebrekkig, zelfs als het ons veroordeelt, blijft dat oordeel en deze veroordeling ver beneden de maat. Wij kennen onszelf niet door en door. Wij wegen onze motieven niet zuiver. Ons oordeel is zelfs in onze heiligste ogenblikken toch nog onvolkomen en zondig. Maar God heeft kennis van alle dingen. Zijn ogen doorlopen ons hele leven. Voor hem liggen alle dingen naakt en geopend. Hij weet wat onze meest verborgen gedachten zijn. En de heimelijkste roerselen van ons leven zijn hem bekend. Ach, waar dan heen? Ons werpen in de armen van de levende God. Maar dat is ons werpen in de armen van de dood. Want wie zal de toorn van de heilige God kunnen ontvlieden? Maar dominee, is er dan geen uitkomst meer? En is er dan vanmorgen geen evangelie meer te verkondigen? Geen blijde boodschap van verlossing meer? Ach, mijn hart, als mijn hart mij al veroordeelt, dat moet God, die veel meer is dan mijn hart en alle dingen weet, dan moet hij mij zeker veroordelen. Ja, nu begrijp ik iets van wat de Bijbel zegt, dat er mensen zullen zijn die bij de komst van de rechter van hemel en aarde tot de bergen zullen smeken. Bedek ons toch. Onze God is een verterend vuur. Ach, waar dan heen, gemeente? Is er dan geen uitkomst? En is er dan geen evangelie meer? Ja, gemeente, er is uitkomst toch. En een boodschap van redding is er zeker. Want wanneer wij onze zonde kennen en onszelf veroordelen, dan mogen we ons werpen. Ondanks alles. In de armen van die levende God. Want dit is nou het onbegrijpelijke wonder van het evangelie. Dat diezelfde God, die de heilige is, en een verterend vuur wordt genoemd tegelijk is de barmhartige Vader. Maar dat is die alleen in de Heer Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden. En hoe nou die harmonie gevonden wordt tussen Gods recht en de zijn genade, daar kan ik niet doorgronden. Daar kan ik alleen maar aan bidden, gemeente. Dat is de blijdschap die ons door Johannes is geopenbaard. Die heeft hij gezien met zijn ogen. En gehoord met zijn oren en getast met zijn handen. Dat is de heerlijke, rijke, aanbiddelijke werkelijkheid in Jezus Christus de Heere. Hij, de Heiland, ging in mijn plaats staan. En hij deed dat vrijwillig. En de prijs, het rantsoen voor onze verlossing, dat wij in tijd nog eeuwigheid zullen kunnen voldoen, dat bracht hij volkomen. Daarom kan ons avondmaalsformulier zingen van verlossing. Kent u dat lied? Ik zing het u voor. Onze Heer Jezus Christus is van de Vader in deze wereld gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken. Van het begin zijn er menswording tot het eind van zijn leven op de aarde voor ons gedragen. Hij heeft alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. En daarna heeft hij ontallijke smaadheden geleden, opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht God zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft al zo de vervloeking van ons op zich genomen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel. aan het hout des kruises toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom, gemeente? Wel, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer door hem verlaten zouden worden. En daarom heeft hij tenslotte ook door zijn bloedstorting het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij triomferend uitriep: het is volbracht. Gemeente, toen was de schuld betaald. Toen waren de zonden verzoend. Toen was voor zijn kind die God, die een verterend vuur is, in Christus een genadige Vader. Nee, het gaat niet buiten de Heere Jezus om, alleen in hem. En het geldt alleen voor wie waarachtig in hem geloven en hem als hun heiland kennen en erkennen. Maar voor die geldt het dan ook helemaal. Voor die allen, voor kleinen en groten, voor armen en rijken, voor mannen en vrouwen, voor soldaten en tollenaren, voor koningen en prinsen, voor weduwen en generaals, voor blanken en bruinen en zwarten, voor allen die in Christus zijn, voor u, voor jou, als u in de Heer Jezus Christus de borg voor uw ziel mocht vinden. Dat is de blijde boodschap van de verlossing. En tot alle twijfelmoedigen, wie er hart toch waarachtig naar de Heere Jezus uitgaat, zegt Johannes: twijfel toch niet. Wij hebben het met onze eigen ogen gezien, met onze eigen ogen gehoord uit Jezus' mond. We hebben bij het kruis gestaan en met eigen ogen zijn lijden voor u, voor jou gezien. Onze handen hebben we mogen leggen in de tekenen van zijn nagelen. Gemeente, dat deze Heere de lof mag ontvangen, want het is waarachtig en zeker. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En hij is een verzoening voor onze zonden. Uw hart kan rustig zijn. Al is het daar buiten nou nog zo onrustig. En het is onrustig in deze wereld. En dan staat ook de hele wereld in brand. En daar lijkt het wel op. Al staan ook alle mensen tegenover u. En al staat u zelfs tegenover uzelf. Al zou de aarde verplaatst worden in het hart van de zee of de wereld vergaan door vuur. Uw hart kan rustig zijn. Want het offer van de Heer Jezus is volkomen. En niets en niemand kan u van zijn liefde scheiden. Daarom moet ik u een heel persoonlijke vraag stellen. Die u ook persoonlijk moet beantwoorden, jonge meisje. Voor het aangezicht van de Heere allereerst. En dan ook al voor het aangezicht van de mensen, gemeente. Wie u bent en waar u woont. Ach, tenslotte is dat niet zo belangrijk voor mij. De Heere weet wie u bent. En waar jij woont. Maar wat u en jou en mij moet interesseren is dit: geloven wij waarachtig in de Heere Jezus Christus? Geloof ik met een zekerheid die sterker is dan alle zekerheden die deze wereld geven kan, dat zijn bloed ook u, ook jou, ook mij gereinigd heeft van alle zonden. En als je daar nou door genade ja op mag zeggen, en durft zeggen, en de geest van de Heere geven die genade, laat dat dan aan de mensen zien. Want de wereld waarin wij wonen en waarover wij spreken en bezorgd zijn, ziet heimweevol uit naar verlossing. Want achter de maskers waarop zoveel mensen zich voor elkaar verbergen, staan harten die schreien om redding. En iedere gelovige heeft zo'n ontzaglijke roeping. De Heer Jezus heeft zijn bloed ook voor de wereld gestort. De totaliteit van Gods schepping moet worden gered. Wij mogen de wereld van God geen wereld van de Satan laten. Bloed van de Heer Jezus dat roept de kerk om uit te gaan en dat woord van de redding te brengen aan ieder die oren en ogen en handen heeft. Er zijn misschien onder u die zeggen op die vraag van mij of je waarachtig in de Heer Jezus gelooft. Ja, dat zouden wij toch eigenlijk geen ja op durven zeggen. Want we zien op onze eigen zonde. En ja zeggen, dat is te groot. Te wonderlijk. Inderdaad, het is ook groot en wonderlijk. Dat mensen, dat zondaren als u, als jij en ik, die als het goed is met Paulus moeten zeggen dat we de grootste der zondaren zijn, toch mogen geloven dat dat bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Dat is zo'n groot wonder, gemeente, dat we dat niet begrijpen kunnen. Weet u, het bloed van de Heer Jezus vraagt ons antwoord. Nog één ding tot slot. Ik denk aan Petrus. Wat dacht u, zou Petrus zo gemakkelijk ja gezegd hebben op die vraag? Of die gelooft, waarachtig gelooft in de Heere Jezus. Toen ga met mij eens even naast hem staan. Hij heeft al 3 keer toe zijn heiland verloochend. Vloekend en zwerend zei hij, je kent die mens niet. Maar toen de Heere Jezus uit de dood verrees, was een van zijn eerste ontmoeting naar Petrus gaan. En wat hij met Petrus gesproken heeft, dat weten we niet. Maar Petrus heeft mogen horen en zien en tasten dat het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, ook voor hem was gestort. En dan komt de heiland na enkele weken in de kring van die apostelen Petrus weer op zijn plek bezetten. 3 maal stelt hij de vraag, Simon, zoon van Jonas, heb je me lief? Wat heeft Petrus moeten antwoorden? Hij kan immers niks antwoorden, want heel zijn leven is aan de Heere bekend en de vloeken en de eden van 3 dagen geleden, van zoveel dagen geleden, die dreunen nog in Petrus' oor. Alles in zijn leven getuigt tegen hem. Toen de Heere zijn indringende vraag tot Petrus richtte, Simon, zoon van Jona, heb je me lief? Wel, toen had Johannes zijn brief nog niet geschreven. Maar het is alsof Petrus al naar die brief van Johannes vooruitgrijpt. Als hij niets zeggen kan, beroept hij zich op zijn heiland. Heere, u weet alle dingen. U kent en doorgrondt mijn hart. U weet dat ik ondanks alles wat tegen mij getuigt, u toch lief heb, u die ervoor terughuivert. Om ja te zeggen op die vraag. Of Christus bloed ook u gereinigd heeft. Omdat het te groot en te wonderbaar voor u is. Mag ik jou vragen. Hebt u de Heere Jezus lief? Hebt u de Heere lief? En weet de Heer het. Dat u dat jouw hart toch naar hem uitgaat. Nou, als dat is voor u, voor jou, dan zegt Johannes, de Heere weet alle dingen hoor. Hij is meer dan ons hart. En hij zegt, mijn kind, het is ook voor jou hoor. Johannes heeft het gezien met zijn ogen en gehoord met zijn oren en getast met zijn handen. En hij juicht in zijn brieven van het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult mij niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg mij weer ontsloten. Amen. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven, zingen we gemeente van Psalm 86, daarvan het derde vers. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heren, wij mochten in alle vrijheid hier vanmorgen bij elkaar zijn. En uw evangelie mocht verkondigd worden, Heren, we danken u daarvoor. We danken u voor dat woord wat gesproken is. En Heren, wilt u door uw geest in onze harten planten. Opdat het ook voor ons mag gelden. Heren, door goedheid aangedreven, was gij mild, ook in mijn schuld vergeven. Toen ik u aanroep in de dood, vond ik uw gunst oneindig groot, Heren, dat dat ons gebed mag zijn. Als antwoord op de prediking van deze morgen wilt u door uw geest toepassen aan ons aller hart en leven. Ja, de naprediker zijn en dan gaan we naar huis, Heren. Schenk ons een gezegende zondag. En als voor de tweede keer de roep mag klinken of wij thuis mogen horen. Naar uw woord schenk de dienaar van het woord uw zegen. En geef ons een open oor om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil, in spreken en in luisteren, en zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. Amen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. We zingen gemeente van Psalm 32, daarvan vers 1 en het loflied vers 6. Psalm 32 vers 1 en 6. Thank you. Gemeente, gaat dan u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.